Meesteren, het is alweer enkele weken geleden dat we Pinkster gevierd hebben. Dat geweldige feest van de uitstorting van de Heilige Geest destijds in Jeruzalem. Geweldig, nietwaar? Dat geluid alsof er een storm waaide en die tongetjes alsof er vuur brandde op de hoofden van de discipelen. En dan die discipelen die daar in allerlei talen gingen spreken. Geweldig, stel je voor dat het nog eens gebeurde. Dat je soms in de kerk zat en die waren dat, hè, dat dan die tekenen waren. En dat de ouderlingen en de dominee gingen praten in allerlei talen. Dat zou een geweldige indruk geven, nietwaar? Maar ja, dat is 2000 jaar geleden dat dat gebeurde. En wat hebben wij er nou vandaag aan de dag aan? U en jullie en ik. Dat 2000 jaar geleden gebeurde, is prachtig van toen, nietwaar? Maar wij in onze tijd. Heb je de Heilige Geest ontvangen? Moeten wij vandaag aan de dag? Toen dat gebeurde in Jeruzalem, waren er heel wat mensen bij elkaar. Discipelen, 120 mensen en ook anderen. En als de Heilige Geest werd uitgestort, dan staat er, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dus al die mensen bij elkaar, dus laten we zeggen, dat u nou hier bent, dat allemaal met de Heilige Geest vervuld werden. En dan gaat Petrus spreken. Dan moet de preek nog eens nalezen. En dan vragen ze, wat moeten we nou doen? En dan zegt Petrus, bekeert u, laat u dopen. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus ook die mensen krijgen de Heilige Geest. En in Handelingen 19 leest u dat Paulus in Efeze komt. En de mensen vraagt, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? We weten niet eens wat de Heilige Geest is, zeggen ze. Dan krijgen ook die mensen de Heilige Geest. Ziet u? De Heilige Geest gaat door. En komt telkens. En daarom die vraag ook aan u en jou. Hebt u die Heilige Geest ontvangen? Moet dat dan, zegt u? Moet dat dan? En hoe weet je nou dat je de Heilige Geest ontvangen hebt? Moet je nou ook een bijzondere ervaring op gaan doen, in tongen gaan spreken, sommige mensen zeggen, die als je geloven wordt, ga je in tongen spreken, moet dat ook nog gebeuren? En weet je dan dat je de Heilige Geest ontvangen hebt? En als je dat niet kan, wat dan? Dat je niet in tongen kunt spreken en dan nou geen genezingen kunt doen, wat dan? Heb je de Heilige Geest dan niet gekregen? Om te weten of u en jij de Heilige Geest ontvangen hebben, moet je letten op het werk van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Kijk, want de Heilige Geest kun je niet zien, hè? Dat gaat niet. De Heilige Geest, zegt Jezus, is als de wind, hè? De wind, waar komt die vandaan? Waar gaat hij naartoe? Je kunt hem niet zien, maar je kunt wel zien of de wind er is. Kijk maar eens, de bladeren van de bomen. Die zeggen van nog, nou, het is vanochtend stilletjes in de wind, nietwaar? Het is niet zoveel beweging in de bladeren. En als je als jongens en meisjes met je fiets naar school toe gaat, dan kun je heel goed voelen of je de wind mee of tegen hebt, waar of niet. Je kunt de wind niet zien, maar wel ervaren dat die Heilige Geest er is. Dat die wind er is. En ook met die Heilige Geest kun je niet zien, maar je kunt wel ervaren dat hij er is. Aan het werk dat de Heilige Geest doet. Daar kun je het aan merken. Nou, weet u nou, en jullie jongens mee, wat het werk van de Heilige Geest is? Kijk, dat hebben we nou gelezen in onze tekst vanmorgen. Het werk van de Heilige Geest is, staat er, om de Heer Jezus te verheerlijken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Jezus verheerlijken. En het uit het zijne te nemen en toe te passen aan ons hart. Daar gaat om in ons leven. Het gaat om dat Jezus in ons leven wordt verheerlijkt en dat hij en zijn werk aan ons hart ten deel vallen. En u weet wel wat verheerlijken betekent. Verheerlijken, ja, vandaag worden die voetballers verheerlijkt. Hè? En die renners, de fiets, die worden verheerlijkt. Dat, hè? Verheerlijken, dat is groot maken. Op een voetstuk zetten. Loven, prijzen, eren. omhoog heffen. Dat is verheerlijken. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Om de Heer Jezus te eren, te loven, te prijzen. Op een voetstuk te zetten. Hoog op te heffen. Dat is het werk van de Heilige Geest. En daar merk je ook in leven. Of de Heer Jezus ook in uw leven, in jouw leven, hoog opgesteld wordt. Geëerd en geprezen wordt. Is dat zo? En dat komt de Heilige Geest doen. En dat heeft de Heer Jezus ook verteld aan zijn discipelen. Voordat hij ging lijden en sterven, heeft hij met zijn discipelen over gesproken. Dan vertelt hij aan zijn discipelen dat hij lijden gaat en sterven gaat. En dat dat voor zich erg zal zijn, maar dat het nodig is. Nodig om zondaar zalig te maken. Immers Christus, wie was dat? Hij was de zaligmaker, de verlosser, de Messias. Hij zou de schuld van de mens op zich nemen. Hij zou de straf dragen die wij verdiend hebben. Dat zou hij doen, plaatsvervangend. En die heb je nodig. Christus die in onze plaats de straf draagt. Want zalig worden is geen kwestie van onze prestaties, maar van Christus werk. Daarom, dat was zijn werk. En verheerlijken, dat was Christus op een voetstuk zetten, zodat je zien gaat, ik heb hem nodig, ik kan niet zonder hem. Hij is de zaligmaker, de enige redder van zondaren. Ziet het nou ook zo? Ook jullie jongens en meisjes. Maar hij zal opstaan uit de doden, staat er. Hij is de levensvorst die zonde en dood overwonnen heeft. Zijn vader heeft hem opgewekt uit de dood. Op pasmorgen, het geweldige Christus die opstaat uit de dood, de levensvorst is. En als Jezus opstaat uit de dood, weet je wat dat betekent? Dan laat God de Vader ons zien dat hij het werk van Christus heeft aangenomen. Christus heeft gezegd, het is volbracht, het werk is klaar. Ja, ja, dat kan hij nou wel zeggen, maar is dat dan zo? Pasen betekent dat God de Vader laat zien, ja, dat werk van Christus heb ik aangenomen. Dat is volbracht, daar is vergeving, er is verzoening, daar kun je op aan. God laat dat zien. Zodat je het zeker weet. Het verlossingswerk is klaar. Mag u en jullie ook daarvan overtuigd zijn? En dan zou hij weggaan, zegt hij. Weggaan, waarheen? Naar de hemel. Naar zijn vader. Om daar te gaan zitten aan vaders rechterhand. Dat weggaan, dat zou verdrietig zijn voor de discipelen. Ja, neem nou maar, u houdt van iemand erg veel. Die gaat weg. Uw man, uw vrouw sterft. Dat is verdrietig, waarom niet? En als je als ouders meemaakt dat een van je kinderen gaat emigreren naar Australië bijvoorbeeld. En je denkt, ja, ik zie hem nooit van zijn leven meer terug. Dan ben je een beetje verdrietig, nietwaar? En ze zullen de discipelen ook wel verdrietig geweest zijn, tegen Jezus. Hij was alles voor hen. En dan gaat hij weg. Dat is erg verdrietig. En misschien dat u en jullie ook wel eens denken, ik wou dat Jezus maar gebleven was. Ik wou dat Jezus een ander was. Stel je voor dat de Jezus nou zonder spreekte. En dat de Jezus me op ging zoeken, in het ziekenhuis ligt. En dat de Jezus niet waar me opzocht als ik mijn man begraaf, mijn vrouw begraaf. Zou dat fijn zijn, hè? Was die nou nog maar terug, denkt u misschien wel. En jullie ook. Dan zou dat geweldig fijn vinden. Maar vergis u zich niet. Ook jullie niet, jongens en meisjes. Want kijk eens. De Jezus is God, hè. Maar hij is ook mens. En als mens konden we op één plek gelijk zijn. En het kon best zijn, als het nou nog er was, dat hij in Groningen preekte. En dat als u in het ziekenhuis ligt, in het Zuiderziekenhuis, dat hij bezoek ging brengen, in Icazia bijvoorbeeld. En dat als u het graf staat, dat hij bij een andere weduwnaar zou zijn. Ja, nou, kijk, één plek gelijk. Maar dan zegt Jezus, dan moeten jullie blij zijn dat ik wegga, want dan komt de Heilige Geest. En die kan overal gelijk zijn. Die kan overal zijn, die kan zijn in Groningen, die kan zijn in Jeruzalem, die kan zijn hier in het midden van u. En die kan zijn als u in het ziekenhuis ligt, bij u. Enzovoorts. Dan moet je blij zijn, zit er Jezus. Ik ga weg, dan kan de Heilige Geest komen. En dat is nuttig. Het is nuttig dat de Heilige Geest komt. Weet je waarom is het nuttig? De Heilige Geest komt wel. De Heilige Geest die komt om de Jezus te verheerlijken. Om de Jezus toe te passen. Wat heb je nodig? Je hebt nodig dat Jezus toegepast wordt. Dat u Jezus gaat kennen. Persoonlijk, niet met je verstand alleen maar. Nee, dat je Jezus echt gaat kennen. Stel je voor, je ligt in het water. Hè? Je gaat verdrinken. Dan komt de reddingsboot. Prachtig, hè? Maar als je niet in de reddingsboot zit, dan verdrink je, hoor. Al is de reddingsboot nog zo dichtbij. Alleen als je in die boot zit, word je behouden en verdrink je niet. Nou, dat Jezus aan het kruis gestorven is, de zaligmaker is prachtig, hè? Dat de verlossingswerk daar is schitterend. Maar als u en jij daar geen deel aan krijgen, heb je er niks aan. Dan ga je nog verloren. Met al de heerlijkheid van Christus. En nu komt die Heilige Geest. En die komt nou weer Jezus toepassen. Dat u, jij, ik, deel gaan krijgen aan Christus. Christus gaan kennen als uw zaligmaker en uw verlosser. En dat ook uw zonden vergeven worden. En u met God bent verzoend. Dan is het nuttig dat Jezus weggaat. Gelukkig dat hij weggegaan is. Want die Heilige Geest is er nou. En die Heilige Geest werkt. En dat mag ook nu vertrouwen. Dat in onze tijd de Heilige Geest aan het werk is. Ja, maar hoe doet u dat dan, die Heilige Geest? Hoe doet u dat? Die Heer, hij doet dat door het woord. Door het woord werkt die Heilige Geest. En dus de vraag, is de Jezus voor u en jou onmisbaar geworden? Is hij ook u en jou verlossen? Is het zo dat u Jezus niet meer missen kunt? Ik weet niks anders, zegt Paulus, dan de Jezus en die gekruisigd. Is dat nou voor u ook zo? Niet je eigen vroomheid, je eigen prestaties, je eigen kerkgang, maar belangrijk ook. Nee, Christus kennen als uw verlosser zaligmaker. Zijn verzoeningssterven kennen in uw leven. En dat zijn de dingen die de Heilige Geest je leert. Daar is het goed dat de Heilige Geest gekomen is. Hij leert je dat. En dan leert je dat door het woord. Het woord dat gepredikt wordt. Daardoor leert hij dat. Ik kom er straks nog wel op terug, nietwaar? Hij is gekomen om je dat te leren. En daarom die vraag. Kijk nou hoe het gaat in je leven. Wordt Christus verheerlijkt? En hoe ervaar je dat dan? Persoonlijk? Nietwaar? Moet dan ook weer die storm komen? Nee. Hoe dat gaat, wel, als de Heilige Geest gekomen is, staat er, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als de Heilige Geest komt, dan overtuigt hij van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat dat betekent nu maar, overtuigen de wereld. Let op. Wie worden overtuigd? U zegt de uitverkorenen. Staat er niet. Er staat de wereld. Hij komt om de wereld te overtuigen van zonde. Wie is de wereld? Is het die aardbol waarop wij leven? Nee, de wereld is de goden van de andere wereld. De wereld die God de rug toegekeerd heeft. Jezus niet hebben moet. Kruis hem, kruis hem weg met hem. Wil hij die koning over ons zal zijn. De wereld die Christus verwerpt. En die leeft terug naar God toe. Dat is de wereld. De wereld. Dat zijn wij allemaal van nature. Zoals we van nature zijn, horen wij tot die wereld. Er is nog niemand goed, zegt de Bijbel. Er is nog niemand rechtvaardig. Er is nog niemand die God zoekt. Dan hoor je bij de wereld. Die God de rug toegekeerd heeft. Bijvoorbeeld in het paradijs al. Nog hetzelfde. Precies net einde. Daar zijn wij aandeelhebbend. En nu komt die Heilige Geest om die wereld, die boze zondige mensen, om u en jou te overtuigen van die zonde. Overtuigen, dat betekent iemand zijn zonden voorhouden en tot bekering roepen. Niet alleen verstandig, maar dat je het beleeft ook in je leven. Dat is overtuigd worden. Je kunt zeggen, ik ben verkeerd, maar overtuigd worden gaat dieper in je leven. Het grijpt in je leven in. En dat doet die Heilige Geest. U overtuigen, zodat dat in je leven ingrijpt. Hè? In je hart grijpt. Dat doet Heilige Geest. Hoe dan? Wel door het woord. Door de prediking. Zie je tot de eerste Pinksterdag? Wat gebeurt er? Was de Heilige Geest uitgestort? Er zijn de mensen die weer tegen weg mee. Zijn dronken, zeggen ze dan. Zijn dronken. Die geloven mensen zijn ouderwets. Zeggen ze tegenwoordig. Ja, ouderwets, dat doet. Nee. En dan gaat Peter spreken. Dan gaat Peter spreken. Hè? En moet die preek nog eens nalezen, zoals ik even zei. En wat doet hij dan? Als je de preek leest, zul je zien dat hij een paar versen spreekt over de Heilige Geest. Het grootste deel van zijn preek gaat over de Heer Jezus. En dan eindigt hij zijn preek met te zeggen: jullie hebben Jezus gekruisigd. Hij houdt hen hun zonden voor. Wisten ze dan niet wat ze gedaan hadden? Jawel, tuurlijk wisten ze dat best. Dat Jezus gekruisigd hadden. Maar nu worden ze overtuigd. Wat ze gedaan hebben. En nu vragen ze, wat moeten we doen? Zo zie je dat de Heilige Geest door het woord werkt. Zo doet het vandaag ook nog. Hij werkt door het woord. Hoe leert hij ons onze zonde kennen? Wel door het woord. Dat woord grijp je. En als het woord bedient in de kerk, hè, dan is de Heilige Geest daar. Waar het woord wordt bediend naar de schriften, daar werkt de Heilige Geest. En door het woord overtuigt hij. Dat je grijpt in je leven. Niet waar? Dan ga je zien dat je zondaar voor God bent. Dat grijp je aan. Het doet je wat. Niet waar? Onze schuld beleiden. Neem David nou eens. David. Met die zonde in Bathseba. Hij ging met een getrouwde vrouw naar bed toe. Een kind verwekt. En dan? Gaat hij schuld beleiden? Wel nee. Dan gaat hij maken dat hij Uria op een handige wijze gedood wordt. Door hem voor in de strijd te zetten. Maar geen schuldbelijdenis. Totdat Nathan komt. En Nathan het verhaal vertelt. En dan zegt Nathan, die man is dus doodschuldig. En dan zegt Nathan, en u bent die man. En dan wordt David overtuigd. Dan maakt hij Psalm 51. Zie je, door het woord. Het woord wordt door de Heilige Geest in het hart gelegd. En dan grijpt hem dat aan. Dan krijg je die schuldbelijdenis. Die je een tijd lang niet heeft willen doen. Niet waar? Zo gaat het vaak. En zo nog. Wij zeggen misschien, maar ik ben een zondaar hoor. Dat heb je geleerd. Van jongs af aan, niet waar, dat je zonder bent. En je leeft rustig verder. Maar waar de Heilige Geest dat woord in je hart gaat leggen, daar word je overtuigd. En dan weet je, ik ben die mens die gezondigd heeft. Ik ben die man, ik ben die vrouw, ik ben die jongen, ik ben dat meisje. Dan laat je niet los, maar het grijp je aan. Dat doet de Heilige Geest. Die doet dat. En dan vraag je misschien, ja, maar wat is nou zonde eigenlijk, hè? Wat is nou zonde? Nou kun je zeggen dat je Gods geboden overtreedt. Dat is waar. We hebben de wet gehoord, die waar, en dan hoor je dat. Ja, dan zou ik schuldig aan. Door de wet is de kennis van de zonde. Zo staat dat in de Bijbel, ja. Ze staat ook in de catechismus, niet waar? Waaruit ken je ellende? Door de wet van God. Dat is waar. Bent u overtuigd door de wet? Maar hier staat wat anders. Hier staat, omdat zij niet in mij geloven. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Hé, ongeloof. Dat wordt hier de grote zonde genoemd. Niet geloven in de Heer Jezus. Dat is onze grote zonde. Dat is het, wat de Bijbel zegt. Waarom gaat een mens verloren? Omdat je zondaar bent? Nee, omdat u Jezus verwerpt. De Jezus wordt u aangeboden als zaligmaker en verlosser. God wil u schenken. En ongeloof betekent dat je Jezus verwerpt. Je moet hem niet hebben. Je moet niet op hem vertrouwen. Op allerlei dingen misschien, een keurig netjes leven. Nee, daar ligt je zonde. Het verwerpen van Christus. Het Christus niet geloven. Dat is het. En dat is nagedacht. Dat dat een grote zonde is. Daar ligt het. Moet je ook nadenken. Wat de schrift zegt. Johannes de Jezus zegt. Al zo lief God de wereld gehad. Had iedereen hem geloof niet verloren. Zal gaan niet verderven. Eeuwig leven zal hebben. Wie niet gelooft. Is al veroordeeld. Hetzelfde. Christus verwerpen. Zegt de Jezus tegen Nicodemus. Dat is je grote zonde. En daarom. Ga je verloren. Ziet u wel? Zo is het. Niet in hem geloven. Onderzoek nou jezelf eens. Waar ligt nou uw zonde? Wat geboden onderhouden. Want dit mag je niet en dat mag je niet. En zo. En als je het toch doet. Dan ga je verloren. Nee. Verwerpen van Christus. Daar ligt het. En erken dat ook eerlijk voor God. Die Jezus gekomen is. Die zijn leven gaf om schuldige mensen te redden. En dan hem verwerpen. Dat is toch heel erg. Bent u overtuigd van uw zonde voor God? En heeft u tot bekering geleid? En van gerechtigheid. Omdat ik heen ga tot mijn vader. En gij zult mij niet meer zien. Gerechtigheid. Voldoen aan Gods recht. De wereld heeft er Jezus onrecht aangedaan. Bespot, gehoond, gesmaad, gekruisigd. Alsof hij de grootste misdadiger was met hem. Kruisdood. Het is een dood, een verschrikkelijke dood. En wat laat God nou zien? God laat zien dat Jezus echt rechtvaardig is. Door hem op te nemen in de hemel. Je zult mij niet meer zien, ik ga naar de hemel toe. Dat betekent vader... Haalt zijn zoon thuis. En laat daarmee zien. Dat hij geen misdadiger is. Geen onrechtvaardig is. Daarmee laat God zien dat hij rechtvaardig is. Dat hij aan het recht van God voldaan heeft. Heel zijn leven lang. Dat laat God zien. Nu Jezus weggegaan is. Je ziet hem niet meer. Daarmee is duidelijk. Dat hij geen misdadiger is. Want hij rechtvaardig is. De enige rechtvaardige. Kijk, God heeft recht op ons leven. En daar voldoe je niet aan als mens. Jezus wel. En weet u, hoe u nou rechtvaardig voor God kunt zijn. En jij. Hoe dat kan. Hoe je allerlei prestaties gaan leveren. Nee. Omdat God u de gerechtigheid van Christus wil toerekenen. God wil u schenken wat Christus deed. Wil hij u geven. Alsof u Jezus bent. God wil ruilen. Ik kom er straks nog op terug. God wil ruilen. Uw zonde wil hij Christus toerekenen. Alsof hij al die zonde gedaan heeft. Nou, dat is wat. Dat Christus uw zonde wordt toegerekend. En God wil de gerechtigheid en heiligheid van Christus u toerekenen. Alsof u zo rechtvaardig en heilig bent als Christus. Zijn gerechtigheid wordt u toegerekend. Dat maakt u rechtvaardig voor God. Hoe zijt u rechtvaardig voor God? Dan zegt de apostel, wij dan gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door de Jezus. Rechtvaardig voor God ben je nooit door uw goede werken. Door u voldoen aan al die rechten van God, wat je nooit van zijn leven lukt. Maar door Christus alleen, door hem te kennen, als u zaligmaker en verlosser. Daarvan overtuigt de Heilige Geest u. Christus, hij is mijn gerechtigheid. In hem ben ik rechtvaardig. En van oordeel, zonde, gerechtigheid en oordeel. Oordeel, omdat de overste van de wereld geoordeeld is. De duivel is geoordeeld. De duivel dacht, ik heb het gewonnen. Jezus is dood aan het kruis, ik heb het gewonnen. En op Pasen, dan blijkt dat de duivel het verloren heeft. Want Jezus is de levensvorm die zonde, dood en duivel gewonnen heeft. De duivel heeft verloren. De duivel is geoordeeld. Veroordeeld. Niet waar? Dat laat God zien. Hij is veroordeeld. En met de duivel zijn ook alle mensen veroordeeld die hem nog toebehoren. Met de duivel zijn allen die Christus niet toebehoren, met de duivel toebehoren, geoordeeld. En als u en jij nog steeds de duivel toebehoort, dan ben je geoordeeld. Zo zegt de schriften. Niet pas als je doodgaat, nee, nu al. Nu al geoordeeld. De toorn van God ligt dan op u. Niet pas als je sterft gaat, het hel gaat, nee, nou al. Daar overtuigt hij de geest hiervan, die duivel is geoordeeld. En met hem ook allen die nog van de duivel zijn. Niet waar? Grijpt u dat nou aan? En zegt u, Heilige Geest, breng mij bij Christus dat ik hem ga kennen. Zie toch wat u doet als u doorleeft in uw oude zondige leven. Overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Is dat niet klaar? Nee, nee. Want de mens wordt niet zalig door zondekennis, nee, Christuskennis. En dat gaat de Heilige Geest doen. Als deze dingen in je leven gebeuren, dan doet de Heilige Geest dat om u bij de Jezus te brengen. Ja, de Jezus te verheerlijken, zegt onze tekst. Om het uit zijne te nemen. De Heilige Geest brengt bij Christus. Dat wil de Heilige Geest u leren. En leren door het woord dat u verkondigd wordt. Ja, hoe doet u dat dan? Wel, de Heilige Geest zal u tot de waarheid brengen. De waarheid over uzelf, wie u bent voor God, en de waarheid over de Heer Jezus. Want die is de weg, de waarheid en het leven. En de Heilige Geest, die u al die dingen leert, die gaat maken dat u de Heer Jezus gaat verheerlijken. Dat de Heer Jezus u op een voetstuk komt te staan. Dat Hij alles voor u is. Dat u niet meer zonder Christus kunt. Dat leert die Heilige Geest je. Hij heeft alles volbracht aan het kruis. Plaatsvervangend in uw plaats. Hij nam de schuld op zich, alsof Hij de schuldige is. Hij nam de zonde op zich, alsof Hij al die zonde. En dat is wat, hè? Hoe zonde hebben je leven gedaan? En al die zonde nam Christus op zich. Die schuld ging Hij betalen. En de straf die u en jij verdiend hebben, nam Hij over aan het kruis. Als u roept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is de hel, hè? De hel is de Godverlatenheid. Er is niks erger dan van God verlaten te zijn. Op aarde maak je dat nooit mee. Al zeggen mensen wel, ik voel me van God verlaten. Nee, hier ben je niet. Maar straks, als je verloren gaat, dan is het erger je Godverlatenheid. En heeft Christus meegemaakt aan het kruis. Onvoorstelbaar, hè? Gods lieve Zoon Christus door zijn Vader verlaten, die helse straf dragend. In een kort ogenblik tijd. Hij werd veroordeeld om onze schuld en onze zonde. Hij ging de dood in. Hij werd door God verlaten. Hij had altijd de wil van zijn Vader gedaan. Hij wordt door God verlaten. Opdat wij, zegt ons avondmaalsformulier, nooit van God verlaten zouden worden. Dat is wat. Omdat wij die God verlaten hebben. In paradijs reeds en altijd nog. Omdat wij nooit van God verlaten zouden worden. Altijd bij hem zouden mogen zijn en blijven. Dat leert de Heilige Geest u en jou door het woord. Hij voor mij. Hij voor mij. En die Heilige Geest werkt dan in je leven het geloof. Het geloof dat is vertrouwen op Christus. Dat is een kern van het geloof. Vertrouwen vestigen op de Heer Jezus. Niet op jouw goede werk, op jouw vroomheid, jouw braafheid. Nee, op Christus. Voor het geloof is Christus alles. Het geloof is echt op Christus gericht. Het geloof leert van Christus alleen verwachten. Op hem te hopen, van hem alleen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Door het geloof gerechtvaardigd hebben wij vrede met God door de Heer Jezus Christus. Altijd. En dat is altijd het werk van die Heilige Geest om Christus in uw leven u bekend te maken. Dat u deel krijgt aan Christus. En dat u weten gaat, hij voor mij. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Dat leert de Heilige Geest je. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Niet waar? Dat leert de Heilige Geest je. Jezus, u verzoend sterven. Dat is het rustpunt van mijn hart. Daar bouw ik op. Hij is mijn hulp. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Op u mijn eiland blijf ik hopen. Dat is het. Christus, u kan ik niet missen. En zo wordt Christus in uw leven, in jouw leven verheerlijkt. En groot gemaakt en geprezen. Zo leren wij hem groot te maken. Hem te verheerlijken ook in deze wereld. Zo leren wij wat u gezongen hebt aan het begin van de kerk. Het is het schoonste lied van de koning zingen. Dat leert de Heilige Geest je. Het schoonste lied van de koning te zingen. Van de Heer Jezus Christus. Is dat bij u en jou ook zo? Niets van mij, alles van de Heer Jezus. Zingt u dat schoonste lied van de koning? Hoort in de wereld, ziet u dat? De wereld hoort en volgt mijn zangen met amen, amen na. Zing in de kerken, maar ook daarbuiten. Hoort de wereld dat en ziet de wereld dat? Hoort het schoonste lied van de koning? De wereld in onze tijd? De wereld wordt overtuigd van de heerlijkheid van Christus? Of zeggen die kerkmensen, ze zijn net slechts een ander. Laten we eerlijk zijn. Klinkt dat schoonste lied zo? Nou, maar eens een vraagteken achter zetten. Is dat zo? Hij, voor mij, schoonste lied. Als je de kranten leest, dan denk ik, jongens, wat gaat er nou van die kerkmensen vaak uit? Nou, is heel persoonlijk zijn. We lezen de krant van, ook leraren van reformatorische scholen en christelijke scholen, houden seks met de leerlingen. Ja, nuchter. En jongelui, zaten 's avonds, hoeveel potten bier? 10. Dronken soms al. Een avondje stappen met elkaar, gaan dezelfde nacht in mijn bed toe. Kerkmensen, ook kerkraadsleden, gebeurt dat. Ik doe maar wat je zo in de krant kunt lezen. Is dat het schoonste lied van de koning zingen? Maar heel concreet zijn. En dan nuchter en eerlijk zoals de zaken staan. En als u dat niet deelneemt, moet u denken, ik ben beter. Nee, we zijn allemaal van hetzelfde laken en pakken. Hè? Niet de wereld. Je moet toch schamen vaak, ook kerkmensen. Dan gaan we straks de kerk uit, hè. En dan? Zingen we het schoonste lied van de koning? Die man met zijn hondje, die een kerk geweest, het hoort. En het ziet, niet alleen met je woorden, maar ook met je daden. Je buurman, buurvrouw, die nergens aan doet. Ziet hij dat in uw leven? Of niet? Ik had een dochter, een oude schipper, die overleed. Toen zei ze, de buurman, was helemaal niet zo kerks. Ja, die man, die had wat, hè? Die had wat. Is dat zo ter wereld ook dat van u en jou kan zeggen, ja, die man, die vrouw, die heeft dat, die jongen, die meisje, die heeft wat. Dat zou ik best willen hebben. De wereld hoort en volgt mijn zangen met amen, amen na. Ook in uw leven, jouw leven. Wordt Christus zo voor alle ogen verheerlijkt, ook in onze tijd die omkersten tot en met. Niet waar? En dan zie je toch dat de omkersting ontzaglijk toeneemt. Dat ook heel wat mensen die voor de kerk al niet meer in de kerk komen. Dat verheerlijking van Christus. Wees trouw je kerk, ga maar ook in je leven. Laat de wereld het zien horen. Gebreken nog maar hoor, nooit volmaakt. Laat het ook eerlijk zijn. Geen enkel mens is, ook Gods kinderen zijn niet volmaakt. Je moet vaak nog je schuld beleiden. Saal, denk ik, we hebben te kort geschoten, we hebben veel verkeerds gedaan. Eerlijk, Paulus zegt ook ergens, als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Ook dat is een werkelijkheid. Het kwade ik niet doen, doe ik wel. Het goede ik niet doen, dat wel doen, doe ik niet. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Dat is ook nog waar. Maar laat geen verontschuldiging voor u zijn. Ja, ik ben nu helemaal zo. Wordt vaak gezegd, hè. Nee, eerlijk voor God belijden. En vraag om vergeving. In het bloed van Christus wil God ook schenken. Echt waar. Al zijn je zonden nog zo groot. En dan nog één ding. Straks komt de Heer Jezus terug, hè. Dat heeft hij gezegd. Hoe komt hij terug? In heerlijkheid en majesteit. De wolken van de hemel. En alle ogen zullen hem zien. En alle knieën zal buigen. Ook zij die hem doorstoken hebben. U en jij zullen hem zien. Vast en zeker. Gegarandeerd. Misschien heel gauw al, ik weet dat niet. Kan best zijn zijn komst heel dichtbij is. En dan komt hij in heerlijkheid terug. En alle knieën buigen zich. Vrijwillig. Graag. Of gedwongen. Een van beide. Maar hij komt in heerlijkheid. Gaat u die dag met vreugde tegemoet? Als je nou vandaag eens komt, hè? Wat dan? Zou je schrikken? Of zou je zeggen, fijn, Heer Jezus, nu komt. Zie naar uw komst uit. Mag ik rechts van u staan? Rechts de gelovigen, links de ongelovigen. Tot de gelovigen zal je zeggen, kom in de vreugde des Heren. Tot de ongelovigen weg in de buitenste duisternis. Een van beide. Overweeg nou bij uzelf aan welke kant hij u zou zetten. Als u denkt, jongens, ik sta er nog buiten. Hij roept tot geloof, tot bekering, hij wil het geven. Ja, die Heilige Geest. Ja, wat zegt de Heer Jezus een keer? Bid u zal gegeven worden. Zoek, dan gij zult vinden. Klop, u zal opengedaan worden. Krijg je alles wat je vraagt? Nee. Je kan best vragen wat God je niet geeft. Je vraagt of je vrouw ziek is of ze beter mogen als ze sterft. Je vraagt of God je hulp en kracht wil geven. Je krijgt het niet. God heeft nergens beloofd dat je alles krijgt wat je vraagt. Maar hij heeft wel gezegd. Kijk eens. Als je een vader hebt en die heeft een zoon. Die jongen vraagt een brood, geeft hij geen steen. Hoeveel te meer. Dan komt het. Zal God de Heilige Geest geven degene die bidden. God geeft de Heilige Geest. En die krijg je. Dat is zwart op wit. Lees me na het evangelie van Lucas. Zwart op wit. Ik zal de Heilige Geest geven als je erom bidt. Gegarandeerd. En als u dus zegt, ja, maar die Heilige Geest, hoe kan ik die ontvangen? Nou, bid erom. En u zult hem krijgen. Naar Gods belofte. Vast en zeker. Gegarandeerd. God heeft het zwart op wit gezet. Kun je op aan. Die waar? Jezus' woord. Vertrouw het woord dan. Geloven is ook vertrouwen op het woord. Dat God spreekt. Het woord. Dat God echt doet wat hij zegt. En dan lees ik openbaringen. Wat zie je in openbaringen? Dan ziet Johannes daar een schare voor de troon van het lam. En die schare, die juicht en jubelt. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dat is het loflied. Dan wordt Christus verheerlijkt. Tot in alle eeuwigheid. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dat mag het uitzicht zijn van allen die hier op aarde Christus hebben leren kennen als hun zaligmaker. U mag het uitzicht hebben dat u met de schaar die zo groot is, niemand zullen kan, de lof zal zingen voor het lam dat geslacht werd. Begon met de kerst. Ere zij God en ging door tot in alle eeuwigheid. En al Gods kinderen zullen dat zingen. De fariseeën prezen zichzelf. Ik ben zus, ik zo. Tonnaar bad om genade. En ik kreeg genade. Wie zo mag zijn, behoren tot de schaar. Hier reeds op aarde. Die de lofsheren zingt. Tot in alle eeuwigheid. Wat een uitzicht, hè. Geeft God aan al de zijnen. Mag u dat beleven ook in uw leven. Ik heb het uitgezegd, ik zou sterven gaan. Dan mag ik hem gaan loven die ik hier op aarde heb leren kennen. Nog maar gebrekkig en stundelig. Mijn lofzang was vaak zo te kort en ik heb vaak niet gezongen. Daar zal ik het zingen tot in eeuwigheid. Dat heeft God beloofd. Dat hij dat doen zal. En dat gebeurt ook. God geeft u jou dat uitzicht. Hebt u jullie de Heilige Geest ontvangen? Wordt Christus in u en jouw leven verheerlijkt? Amen.